Goedemorgen allemaal. Ik liep een aantal maanden geleden door een hele grote stad. Samen met mijn man en met zijn ouders, we waren met elkaar op vakantie. En iets in die stad, dat trof mij enorm. Ik zag daar een man liggen. Niet zomaar omdat hij dat fijn vond, denk ik. En die man die lag in een grote slaapzak. Hij had het bovenste deel van die slaapzak, dat had hij over zijn hoofd getrokken. Dus eerst zagen we eigenlijk niet eens dat het echt een man was. Maar toen wij hem op zijn rug tikten om hem wat te kunnen geven, toen haalde hij die slaapzak even van zijn hoofd af. En die man die lag daar, in die grote stad in Frankrijk. En die lag daar bij een bankje, helemaal alleen. En die ogen van die man die troffen mij ook, want hij keek niet zo heel blij. Misschien hè, woon jij wel in de buurt van Rotterdam. En Rotterdam dat is een grote stad. En ook in Rotterdam zijn er iedere dag weer mensen. En die slapen bijvoorbeeld hierin. Wat is dit? Wat is dit voor een voor iets?
Een doos.
Ja, heel goed. Hey, ik ben heel benieuwd waar jullie vannacht geslapen hebben. Waar hebben jullie vannacht geslapen?
In bed.
Heerlijk. En in dat bed, was het daar koud of warm? Vond je het lekker in bed?
Ja.
Ja. En waarom is ons bed nou eigenlijk zo ontzettend lekker? Ik lag vanochtend in bed hè, en mijn wekker die ging om 6 uur. En eerlijk gezegd vond ik het best wel een beetje vroeg. Ik werd wakker, het was buiten al best wel een beetje licht. Maar het liefst wilde ik in bed blijven liggen. Waarom denk je dat ik in bed wilde blijven?
Omdat je dan lekker uit kan slapen.
Precies. En waarom nog meer? Waarom denk je dat ik mijn bed zo heel erg lekker vind?
Omdat het lekker warm is.
Ja, precies. En je stel je voor, hè, dat jij vanmiddag thuis komt, of tenminste naar huis wilt, maar ineens heb je geen huis meer. En jouw warme bed, waar je vanochtend nog in lag, dat warme bed is ook weg. Waar zou je dan moeten slapen? Waar zou je moeten slapen als je geen bed meer hebt? Heb jij een idee? Heeft er iemand een idee? Waar zou je kunnen slapen als je geen warm bed hebt?
Op de grond.
Op de grond. Misschien wel buiten. Ik ben even op zoek naar een van de kinderen hier in de kerk. Iemand die niet zo heel erg groot is. Wie wil mij even helpen? Iemand die niet al te groot is. Ik zie daar achterin een vinger. Jij mag even naar voren komen. Ja, achterin. En dat meisje, dat moet mij eens even gaan helpen. Want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Hè. Stel je voor dat je vannacht in Rotterdam of zo of in Middelharnis, of misschien wel in Schravenzande of in Oud-Beijerland of in Oudorp, dat je in een doos zou moeten slapen. Kruip jij maar eens in die doos. En jij gaat ons even vertellen hoe dat voelt. Jullie mogen er even gaan zitten. Want ik ga aan haar vragen of dat het fijn is in die doos. En om het goed te kunnen horen hoe zij dit vindt, moeten we even helemaal stil zijn. Ik ga het vragen, let op. Hoe is het daar in die doos?
Nou, het ligt niet zo lekker.
En waarom ligt dat dan niet zo lekker?
Omdat het hard is.
Het is heel hard. En stel je voor hè, dat dit, deze doos in een mooi park zou staan. Zou het daar 's nachts dan misschien wel warm zijn?
Nee.
Nee, daar is het 's nachts koud. En stel je voor hè, dat deze doos onder een brug zou staan. Hoe zou het dan daar 's nachts zijn?
Als het water onder ligt, dan is het wel koud, denk ik.
Dat denk ik ook. Jij mag weer uit die doos komen. Stel je voor, hè, dat jij dat zou zijn, in die doos, vannacht, ergens in Nederland. Dan zou jij eigenlijk hulp nodig hebben. Wij gaan vandaag op dit kinderappel nadenken met elkaar over het zorgen voor je naasten. Want die mensen die in zo'n doos slapen, ook die man die ik op vakantie tegenkwam daar in Frankrijk, die hebben allemaal onze hulp nodig. We gaan vandaag met elkaar nadenken over de barmhartige Samaritaan. Want de Heer Jezus die is ook barmhartig. Je zou kunnen zeggen, die heeft een heel warm hart voor alle mensen. Mensen die in een huis wonen en mensen die leven in een doos. Ik ga het woord geven aan de ouderling die met ons gaat bidden en Bijbel gaat lezen over die barmhartige Samaritaan. Een Samaritaan met een heel warm hart die gaat zorgen voor zijn naaste.
Kijken of dat jullie mij zo een beetje kunnen verstaan. Ben ik te verstaan? Ja. Ik hoor het al dat het helemaal goed komt. Nou jongens en meisjes. Vaders en moeders. Clubleiding. Hartelijk welkom. Hier in Middelaanis. Wat geweldig dat we met zoveel zijn. Ik zie echt een kerk vol met kinderen. Dat heb ik nog niet zo vaak gezien hier. Dat is echt heel bijzonder. En volgens mij komen jullie uit allerlei verschillende plaatsen, heb ik gehoord. Ik hoorde Oudorp. Zijn de vingers uit Oudorp? Zo, hé. Ik hoorde zelfs Waarder. Ook nog. Dat is heel ver weg, hè? Jullie hebben misschien wel bijna een uur gereden. Zeeland. Tolen bijvoorbeeld. Zijn die er ook? Ja. En wat dichterbij? Nieuwe Tongen? Is Nieuwe Tongen er? Melisand misschien? Ja. En Middelhannes hier zelf? Zijn die ook uit Middelhannes? Ja. Nou. Hartelijk welkom allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. En jullie allemaal, ja. Jullie zijn allemaal welkom. Ik weet niet eens waar je allemaal vandaan komt. Maar uit allerlei plaatsen. Fijn dat jullie er zijn. En ook fijn dat jullie zo knap stil kunnen zijn. Laten we het nog eens proberen. Want dat ging net heel goed. Dat kunnen jullie heel goed, heb ik gehoord. Stil zijn. Want het was wel een beetje een bijzonder begin net, hè. Ik denk, wat gebeurt er nu? We gaan in een doos slapen. Nou, gelukkig geldt het voor ons niet. Het is heel mooi dat we hier zo met elkaar zijn. En dat we met elkaar mogen beginnen. En dan gaan we allereerst vragen om een zegen. Want we kunnen hier met heel veel mensen zijn. Alles is goed geregeld. Maar het belangrijkste is dat de Heer in ons midden wil zijn. Hè? Daar gaan we vragen aan de Heer. En als we dat eerbiedig vragen, dan heeft de Heer ook beloofd in zijn woord dat hij dat ook doen wil. Dus het is een heel belangrijk moment. Dat we eerbiedig worden voor de Heer. Samen onze handen vouwen. Onze ogen sluiten. En gaan bidden. Grote God, Heere in de hemel. U die zo heerlijk bent en zo groot. U die zo ver weg woont. En toch ook zo dichtbij bent. Heren, we aanbidden u op deze morgen. Met zoveel kinderen. Van de hersteld hervormde kerken uit allerlei plaatsen. Heren, wat bent u groot. Wat bent u goed. U die ons gemaakt heeft. Als kindjes in de moederschoot. Bij mama in de buik. U heeft ons van het begin af aan gemaakt. En u heeft er nu voor gezorgd dat we hier bij elkaar zijn. Heren. U bent zoveel groter als wij ooit kunnen denken. En daarom aanbidden we u. En we danken u, Heren, dat u ons hier bijeengebracht heeft. Dat we hier allemaal zijn in gezondheid, voor zover we dat weten. Heer, u heeft ons over de weg hier gebracht, zonder ongelukken. Daar danken we u voor. U geeft ons nog dat we in vrijheid bij elkaar kunnen komen. Dat is een grote zegen. Er zijn veel landen waar dat niet kan. Heel veel landen. Waar soldaten staan op de weg. En waar je geen Bijbel mag hebben. Heren, u geeft het ons in alle vrijheid. We mogen zo uw woord gaan lezen. We mogen er zo uit horen. En Wat is dat bijzonder, Heer? Want daarmee komt u heel dicht bij ons. Want u heeft gezegd door uw woord, wil u laten zien wie u bent. En wil u ons leren hoe we wandelen moeten, hoe we leven moeten. En Heer, in dat woord zegt u ook, laat de kinderen tot mij komen. Wat is dat heerlijk. Want vanmorgen zijn er wel meer dan 500 kinderen hier in dit kerkgebouw. O Heren, en dan vragen we u heel eerbiedig, wilt u in ons midden zijn? Wilt u bij ons komen? Door uw geest. Heren, wij zien u dan niet, maar dan, als u er bent, dan mogen we dat wel merken. Dan mogen we dat ervaren. Dan mogen we merken dat we de woorden uit de Bijbel ook kunnen begrijpen. Heren, wilt u ons alstublieft daarbij helpen? Dan bidden we voor iedereen die wat te doen heeft vandaag. De sprekers, dominee Hart, wilt u ook bij hem zijn, die straks de Bijbel hoopt te vertellen. Ook al de clubleiding, iedereen die wat te doen heeft, Heren, wil u krachten geven. Maar geef ook dat alles goed mag lopen. Dat we een fijne en gezegende dag mogen hebben. Dat we ook mogen leren hoe u wilt dat we wandelen, hoe u wilt dat we met onze naasten omgaan. Dat we bovenal mogen leren wie de Heer Jezus wil zijn. Voor zondige, boze mensen. Mensen met een zondig hart zoals wij allemaal zijn. Wat hebben we nodig? Dat we mogen weten dat de Heer Jezus ook voor ons gestorven is. Zodat we straks als eeuwig mogen leven bij u in de hemel. Heer, wil zo bij ons zijn. Wil u al het zondige vergeven. Help de mensen die het moeilijk hebben. Misschien wel in onze familie heel dichtbij, die verdrietig zijn of ziek zijn. Heren, of verder weg, de verdrukte kerk, wilt u alstublieft over hen ontfermen. Wilt u zo ons allen een gezegende dag schenken. We hebben dat niet verdiend, maar we bidden het uit genade om Jezus wil. Amen. We zijn al heel mooi begonnen met het zingen van een prachtige psalm. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Dat is toch een hele mooie belijdenis. En nu gaan we met elkaar de Bijbel openen. En ik zei dat al in mijn gebed. Dat is heel bijzonder. Want als de Bijbel open gaat, zullen jullie dat onthouden? Altijd als de Bijbel open gaat, in de kerk, maar ook thuis aan tafel of op je kamer, dan komen de woorden van de Heere God tot ons. Dan spreekt de Heere tot ons. Nou, zo ook vanmorgen. Vanmorgen krijgen we onderwijs uit Lucas. We lezen uit Lucas 10 enkele versen. Het is een bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dan gaan we met elkaar lezen en hoop de dominee straks meer over te vertellen. Luisteren jullie goed mee wat daar geschreven is. En zie, let op, betekent dat. Een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende, dus hij wilde de Heer Jezus moeilijk maken, betekent dat, en zeggende, meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Hij zei tot hem, wat is er dan in de wet geschreven, zegt de Heer. Hoe leest gij? En hij antwoordde en zeide, oh, dat weet ik wel hoor, hij was er trots op. Gij zult de Heer uw God liefhebben uit heel je hart, uit heel je ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij wist het prima. En hij, de Heer Jezus, zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord. Goed gezegd, zegt de Heer. Doe dat en je zult leven. Dus ga het maar in de praktijk brengen. Ga het maar doen. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Hij denkt, ja, ik moet toch mezelf een beetje wel goed laten zien, zeide tot de Heer Jezus. Wie is dan mijn naaste? Wie bedoelt u daarmee met mijn naaste? En dan komt de gelijkenis waar het vanmorgen over gaat. De Heer Jezus antwoordde en zeide, er was een zeker mens. Er kwam iemand van Jeruzalem vandaan, naar Jericho. Dat was een hele woeste weg. En hij viel onder de moordenaars. Oh, hij werd overvallen, betekent dat. Hij werd gepakt. Welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebben. Dus hij kreeg klappen van die moordenaars. En zijn kleren werden uitgetrokken. Verschrikkelijk. En ze gingen heen en lieten hem half dood liggen. Dan lag hij op de grond. En bij geval kwam een zekere priester, nou dat is een deftig iemand uit de kerk, een zekere priester, kwam ook op diezelfde weg af. En hij zag hem daar liggen, die man. Nou, je denkt, daar zal hij wel naartoe gaan. Maar nee hoor, hij ging tegenover hem voorbij. Hij keek er niet eens naar. En desgelijks ook een leviet, ook al iemand uit de kerk. Als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging ook met een grote boog eromheen. Hij ging tegenover hem voorbij. Maar toen kwam er een zekere Samaritaan. Dan zal de dominee denk ik nog wel wat meer over zeggen. Samaritaan waren een beetje niet zo heel erg goed bekend, stonden die mensen. Hij reisde daar en kwam omtrent hen. En hij zag hem liggen en ontfermde over hem. En werd met innerlijke ontferming bewogen. Hij dacht, oh wat is dat erg wat ik daar zie, dat die meneer daar ligt. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn. Zij verzorgde dat de pijn minder werd. En hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. Zij zorgde dat hij een bed kreeg. En de andere dag, weggaande, langde hij 2 penningen uit. En zij gaf geld. En gaf ze aan de waard en zeide tot hem, draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Zorg goed voor hem, hier heb je centjes en als je nog meer nodig hebt, dan krijg je dat van mij, zegt hij. En dan gaan we weer terug naar de Heer Jezus. Die vraagt dan die deftige man uit de kerk, en wie dan van deze 3? Wie denkt u dat de naaste geweest is van degene die onder de moordenaars gevallen was? Wie was de naaste van hem? Ja, die fariseeën zeiden, ja, hij die barmhartigheid aan hem gedaan had. Hij vond het niet zo leuk om dat antwoord te moeten geven. Maar hij moest wel natuurlijk, ja, die Samaritaan. Zo zeide dan de Heer Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Doe jij dat ook?
Goed, we gaan zo meteen samen weer een Bijbeltekst aanleren, zoals we dat ieder jaar doen. Ik heb nog 2 mededelingen. Het eerste heb je al gezien. Stel je voor dat je hier nou straks zit en je moet eigenlijk heel nodig naar de wc. Het programma in de kerk hier duurt niet zo lang, dus probeer het heel even op te houden. Dat gaat vast lukken. En het tweede, het kan zo zijn dat je straks heel even vergeet dat je stil moet zijn. Dan zie je straks op de PowerPoint een plaat staan. En een mannetje met een vinger voor zijn mond. En dan weet je gelijk, oh wacht, ik moest niet kletsen, maar ik moest stil zijn. Ik zal mijn hand dan omhoog doen, een vinger voor mijn mond en dan weet je het gelijk weer. We gaan samen een Bijbeltekst leren. Een Bijbeltekst die alles te maken heeft met zorgen voor je naaste, waar wij vandaag over nadenken. En de Bijbeltekst die we gaan leren is een hele bijzondere Bijbeltekst. Het is een Bijbeltekst die de Heer Jezus zelf uitgesproken heeft. Lees maar mee. Het is deze tekst, Matteüs 25, vers 35. Daar zegt de Heer, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, dus iemand die ergens heel onbekend was. En gij hebt mij geherbergd. Dat betekent, je hebt mij een plekje gegeven om te kunnen slapen. Dus geen doos, maar gewoon een huis. Die tekst gaan wij samen leren. Zeg maar eens mee. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. We gaan hem weer aanleren met gebaren. En we gaan het als volgt doen. Ik, dat slaat op de Heere. En de Heer is in de hemel. Dus dat is heel makkelijk. We wijzen gewoon omhoog. Want ik ben hongerig geweest. En als je honger hebt, dan knort je maag altijd een beetje. Dat voel je een beetje in je buik. Dus als we zeggen, ik ben hongerig geweest, dan wrijven we even over onze buik. En dan gij, dat slaat op iedereen die om je heen zit. Gij, dat zijn de mensen om je heen, hebt mij te eten gegeven. En dan doen we even alsof we aan het eten zijn. Dus onze hand naast onze mond, we zijn even aan het eten. Dus ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Dan gaan we weer, ik ben dorstig geweest. En dorst, dat voel je altijd een beetje aan je hoofd. Want als je heel erg dorst hebt, dan krijg ik altijd een beetje hoofdpijn. Dan weet ik, ik moet snel gaan drinken. Dus ik ben dorstig geweest, wrijf je even langs je hoofd. En gij, dat zijn weer de mensen om je heen en ook jij, jouzelf. Ga je mij te drinken gegeven? Dan doen we even alsof we drinken. Ik was een vreemdeling. En als je een vreemdeling ergens bent, dan ben je eigenlijk een beetje de weg kwijt. Dan weet je eigenlijk niet zo goed waar je heen moet. Dus dan doe je even zo. Ik was een vreemdeling. En gij, en dat is weer iedereen, gij hebt mij geherbergd. En dan maken we met onze handen even een soort huis. Gij hebt mij geherbergd. Ik ga hem één keer voordoen, heel goed opletten en daarna doen we met z'n allen. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Daar gaan we. Je kan meelezen, je kan nog even spieken. Straks doen we hem weg. Let goed op, daar gaan we. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Dat gaat al heel goed. Ik wil eigenlijk nog meer stemmen horen, want nu waren jullie heel goed aan het nadenken bij al die gebaren. Ik wil nu wat meer volume. Je hoeft niet te schreeuwen, gewoon hard, goed meedoen, daar gaan we. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Nou gaat de tekst even weg. Daar gaan we. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Want ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Nog één keer. Ik ga wel de gebaren meedoen, maar ik ga niet meer mee praten. En dan ga ik kijken of dat jullie het weten. Daar gaan we. Want geweldig. Ik ga het woord geven aan dominee Hart. Die gaat jullie een prachtig verhaal vertellen. En die wil misschien daarna nog wel even nog een keer met jullie oefenen om te kijken. Weten jullie het allemaal nog?
Ik weet nog dat ik het eerste jaar op de catechisatie zat. En toen waren er een paar jongens en die hadden van tevoren gezegd: we gaan aan de dominee eens een vraag stellen en we denken dat hij het antwoord niet weet. Kun je lachen? Dat is natuurlijk leuk, hè? Als je een vraag stelt aan een dominee en dat je erom kunt lachen omdat hij het antwoord niet weet. Dus wij stelden die vraag aan de dominee. Weet u wat daar en daar staat? En we vonden dat heel erg jammer, want die dominee wist het. Hij had die vraag natuurlijk al veel vaker gehad. Welke vraag was dat? De vraag was: wat staat er in dat en dat vers? En in dat vers staat: bent u een leraar in Israël en weet u deze dingen niet? Dus dat vroegen we aan hem. Maar hij wist het, hij had het al eerder bij de hand gehad. Je zou kunnen zeggen: dat is een vraag om iemand te verzoeken. Dat is een vraag om iemand te laten struikelen. Want als de dominee het niet wist, dan konden we hem uitlachen. Nou, vanmorgen gaat het over een wetgeleerde. De ouderling zei het al. Die wetgeleerde, die komt naar de Heer Jezus toe, een belangrijk iemand uit de tempel. Een wetgeleerde is iemand die de wet heel goed kent. Hij weet wat er in de Bijbel staat. Hij weet wat de Heer gezegd heeft. En hij komt naar de Heer Jezus toe en hij zegt tegen hem: wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te krijgen. Wat moet ik daarvoor doen? Nou, zegt de Heer Jezus tegen die man. Je kent de wet. Je bent een wetgeleerde. Je bent geleerd in de wet dus. Vertel mij maar, hoe lees je de wet? Nou, zegt die wetgeleerde, dat weet ik wel. Je moet de Heer uw God lief hebben, met heel je hart, met heel je verstand, met al je kracht, met alles wat in je is. En toen we dat net lazen uit de Bijbel met elkaar, ik denk dat je dat wel herkende. Ik denk dat zondags, 's morgens, als de wet gelezen wordt, de dominee ook wel eens zegt wat de samenvatting van de wet is. Die wetgeleerde geeft de samenvatting. En je zou kunnen zeggen, je moet de Heere lief hebben boven alle dingen. En hij vertelt er nog iets bij. En je moet je naaste lief hebben als jezelf. Dat was een keurig antwoord van die wetgeleerde. Hij wist het inderdaad precies. Maar voor die vraag is die wetgeleerde helemaal niet bij de Heer Jezus gekomen. Hij was niet bij de Heer Jezus gekomen om zelf een vraag te beantwoorden. Nee, hij wilde iets weten van de Heer Jezus. Dus hij denkt even na. Hoe kan ik nou nog eens een keer een vraag stellen om hem te laten struikelen? Hoe kan ik hem nog een keer bezoeken? En hij weet het. Vertelt u mij dan eens wie mijn naaste is? Even tussen haakjes. Voor die wetgeleerden was het blijkbaar helemaal niet zo belangrijk wie de Heer is en hoe de Heer gediend moet worden. Dat wist hij allemaal al. Nee, hij wilde heel graag weten wie zijn naaste is. Wie is mijn naaste? Nou, zegt de Heer Jezus, dat zal ik je vertellen. De Heer Jezus vertelt een gelijkenis. En dat is een beeld dat alle mensen goed kunnen begrijpen. Hij vertelt over een meneer die vanuit Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, op weg gaat naar Jericho. En die weg die gaat naar beneden. Jeruzalem ligt op de bergen en Jericho ligt lager in een dal. En ik denk dat jullie allemaal Jericho wel kennen. Jericho was die stad, die sterke stad met die grote muren eromheen. Toen Israël Kanaan in bezit ging nemen. En Israël ging tegen die stad vechten. Nou ja, eigenlijk gingen ze heel vreemd vechten. Elke dag moesten ze een rondje lopen om die stad. Eén rondje. Het was een grote stad, dus het duurde wel een tijdje. Maar ze moesten een rondje lopen. Elke dag één keer. En op de zevende dag moesten ze 7 rondjes lopen. En toen waren er allemaal mensen met een bazuin. Dat is een soort trompet, zoals je dat boven ook zag net. En dan moesten de priesters erop blazen. En terwijl dat gebeurde, stortte die stad en die muren helemaal in elkaar. Op één huis na. Daar woonde Rahab. Die mocht blijven leven. En toen had de Heer gezegd, die stad is voor mij. Alles wat in die stad ligt, moet je laten liggen. Dat is het offer dat jullie brengen aan mij, omdat ik jullie de overwinning heb gegeven. En die stad, die mag nooit meer herbouwd worden. En nu gaat deze man uit die gelijkenis, vanuit Jeruzalem, naar Jericho. Die stad is herbouwd, dat mocht niet van de Heere. En toch is het gebeurd. En die man die gaat daar naartoe. We lezen in de Bijbel dat dat een woeste weg is. Dat wil zeggen, die weg is onbegaanbaar eigenlijk. Heel smal paadje. Heel veel rotsen. En die man die loopt daar in zijn eentje. En die weg was een gevaarlijke weg. Dat wist iedereen. Want in die omgeving, daar zitten allemaal rovers. En als daar allemaal rotsen zijn, ja, dan kun je makkelijk achter verstoppen. Dan ziet niemand je. En dan in één keer kom je tevoorschijn. En dan verwacht die mensen dat niet. En dan kun je zo iemand overvallen. En die man die loopt daar van Jeruzalem naar Jericho. De weg is ook heel smal. Zoals je dat ook in de bergen wel kent. Dan kun je niet met z'n tweeën naast elkaar lopen. Heel smal. En heel veel rotsen, het is heel warm. Die man loopt daar. En ineens zijn daar die rovers. Ze springen tevoorschijn. En ze slaan hem helemaal in elkaar. En niet zo'n klein beetje ook. We lezen dat die man half dood blijft liggen. allemaal wonden op zijn hoofd en op zijn schouder en op zijn rug en op zijn benen. En hij ligt daar. Zijn kleren hebben ze uitgetrokken. En het ligt daar in de brandende zon. Maar gelukkig, hoor je het ook? Hij hoort voetstappen. Er komt iemand aan. Dat is fijn. Nu word ik geholpen. En nu hoef ik misschien niet te sterven. En hij tilt, hij ligt er op de grond. En hij tilt zijn hoofd een beetje omhoog. Dat is fijn. Dat is een priester. Zeg maar, een dominee. Er komt een dominee aan. Nou, als er iemand helpt in zo'n situatie, dan is ze de dominee toch wel. En de Heer Jezus vertelt tegen die wetgeleerde dat die priester, die dominee eraan komt en dat hij er tegenover voorbij ging. Maar eigenlijk laat de Heer Jezus daarmee zien aan die wetgeleerde, dat kan helemaal niet. Weet je nog wat ik net zei? Die weg is heel smal. Daar kun je maar met één persoon overheen lopen. Dus de Heer Jezus vertelt dat die man daar tegenover hem voorbij ging. Met een grote boog eromheen zou je zeggen, maar dat kan helemaal niet. Hij moest eigenlijk gewoon over die man die daar lag heen stappen. Weet je waarom hij dat doet? Die priester die komt uit de tempel. En die weet dat in de wet staat, als ik iemand aanraak die gestorven is, die overleden is, of als ik in contact kom met bloed, dan ben ik onrein. Dan mag ik 7 dagen lang niet in de tempel werken. En die priester denkt, ja, als ik deze man ga helpen, ja, dan kan ik mijn werk niet meer doen. Dus dat doe ik niet. En hij stapt er overheen en loopt verder. En moedeloos legt die gewonde man zijn hoofd weer neer. Hij ligt daar te sterven. En opnieuw is hij blij, want hij hoort weer voetstappen. En hij tilt zijn hoofd weer wat omhoog. En nu ziet hij een leviet voorbij komen. En de leviet is het hulpje van de priester. Zoals een ouderling de hulp is van een dominee. En zoals jij misschien wel de hulp bent van de juffrouw of meester. In de klas, dan mag je het bord uitvegen. En dan mag je de tafels goed zetten en de stoelen goed aanschuiven. Nou, de leviet is het hulpje van de priester. Die is wat langer in de tempel bezig geweest, want die moest de tempel schoonmaken. En daarom is ze dat hij wat later langs komt lopen. En die man die op de grond ligt en gewond is, die is opnieuw hoopvol. Misschien dat deze man me helpt. Nee hoor. Vergeet het maar. Ook hij stapt over hem heen en loopt verder, helpt hem niet. Want ook hij zou anders onrein worden. En dat mag natuurlijk niet. Die mensen die denken bij zichzelf, de Heer heeft zijn wet gegeven en je moet die wet heel strikt houden. Het is erger dat ik onrein word dan dat ik een ander help. Terwijl ze natuurlijk best die man hadden mogen helpen. Het is toch veel belangrijker om het leven van iemand te redden dan om rein te blijven. Moedeloos legt die gewonde man zijn hoofd opnieuw neer. Nu is het afgelopen. Maar dan hoort hij het geluid van een ezel. Hoefgetrappel. En hij krijgt opnieuw hoop. En hij kijkt omhoog. Maar hij heeft nog niet goed en wel gekeken of hij laat zijn hoofd weer zakken. Nee hè. Nu word ik alsnog niet geholpen. Waarom dan? Nou, daar komt een Samaritaan aan. En die Samaritanen en die Joden, die hadden altijd ruzie met elkaar. Als de Joden op straat liepen en ze zagen in de verte een Samaritaan aankomen lopen, dan gingen ze gauw een zijstraat in en dan liepen ze een andere straat door, zodat ze hem niet zagen. En als er geen andere straat was, dan liepen ze langs hem heen met een grote boog eromheen en dan tuchten ze op de grond. Zo'n hekel hadden ze aan, zo iemand. Denk je dan echt dat een Samaritaan zo'n Joodse man gaat helpen? En daar komt nog iets bij. In de Bijbel staat heel duidelijk dat die Samaritaan op reis was. Hij was op reis. Misschien wel op zakenreis. Of op vakantiereis. Nou, als je zo'n reis aan het maken bent, dan heb je eigenlijk helemaal geen zin om iemand te helpen. Daar heb je geen tijd voor, want je wil genieten van de omgeving. En je wil niet te veel problemen op je hals halen. Dus deze gewonde man denkt, ik ben verloren. Maar het wonderlijke gebeurt, die ezel stopt en die Samaritaan die daalt van zijn ezel, die stapt af. En die verzorgt zijn wonden, gooit wat olie erin om de wond goed schoon te maken en zalft dat hij bij zich. Zoals jullie in de auto misschien ook wel een EHBO-koffer hebben liggen. Altijd, als er wat gebeurt, heb je dan wat bij je. Nou, zo heeft die Samaritaan dat ook. En hij verbindt de wonden en hij legt hem op zijn ezel en brengt hem naar een herberg. En geeft aan de herbergier, de baas van die herberg, geld. Veel geld, zodat die herbergier voor deze gewonde man kan zorgen. En hij zegt, stel nou dat het te weinig is, hè, dat geld. Ik kom terug en dan betaal ik het verschil ook nog. Maar nu is het natuurlijk wel een spannende vraag en een belangrijke vraag. Wat betekent deze gelijkenis? Eerst nog maar eventjes luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. Hij stelt een vraag aan die wetgeleerden. Wie heeft er nu zijn naaste geholpen? Wie heeft er nu barmhartigheid gedaan? En het werd net al gezegd, hè? Barmhartig is een moeilijk woord. Barmhartig wil zeggen dat je een warm hart hebt. Barmhartig, een warm hart. En een warm hart wil zeggen dat je liefde voelt voor iemand anders. Wie heeft er nu het goede gedaan? Nou, die wetgeleerde, die moet natuurlijk zeggen, die Samaritaan. Doet hij niet. Hij heeft zo'n hekel aan die Samaritanen, dat hij maar een heel algemeen antwoord geeft. Dat heeft diegene gedaan, zegt hij, die barmhartigheid bewezen heeft. Maar wat betekent deze gelijkenis nu? Als de Heer Jezus een gelijkenis vertelt, kinderen, dan gaat het in zo'n gelijkenis vaak ook over de Heer Jezus zelf. En wat zegt de Heer Jezus tegen die wetgeleerden? Ga maar terug naar huis, ga heen en doe jij maar hetzelfde. Hij moet dus hetzelfde gaan doen als die barmhartige Samaritaan. Hij moet ook barmhartigheid gaan bewijzen aan zijn vijand. De Heer Jezus, die zegt in zijn woord dat als je in hem gelooft, dat je dan ook op hem gaat lijken. Je gaat hetzelfde willen doen als wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dus, als de Heer Jezus zegt, ga maar naar huis en doe hetzelfde als die barmhartige Samaritaan, dan zegt de Heer Jezus eigenlijk tegen die wetgeleerde, geloof in mij en doe hetzelfde als wat ik doe. Met andere woorden, de Heer Jezus die zegt tegen die wetgeleerde, ik ben op zoek naar mensen die mij nodig hebben. Die liefde hebben tot mij en tot mijn vader. En die ook liefde hebben tot de mensen om je heen. En dan komt er aan het einde van dit Bijbelverhaal een vraag naar ons toe. Heb jij de Heer Jezus nodig? Elke dag. Heb je hem elke dag nodig? Nodig voor de verkeerde dingen die je gedaan hebt. En vraag je aan hem of hij ze vergeeft en of hij helpt om tegen die verkeerde dingen in te gaan, om nee te zeggen. Heb je hem nodig om met hem te leven? Dan ga je op hem lijken. Dan ga je oog krijgen ook voor de mensen om je heen. Zelfs voor mensen aan wie je een hekel hebt. Misschien zijn er wel jongens en meiden hier vanmorgen die andere kinderen pesten. Mag niet, maar je doet het wel. Als je van de Heer Jezus houdt, dan vraag je aan de Heer Jezus of hij helpt om daarmee te stoppen. En dan ga je die ander juist proberen te helpen. Dan ga je op de Heer Jezus lijken. En de Heer Jezus die zegt, wat je gedaan hebt voor de minste onder de mensen. Met andere woorden, dat betekent wat je gedaan hebt voor de mensen aan wie je een grote hekel hebt. En je hebt goed voor diegene gezorgd. Dat heb je ook aan mij gedaan. De Heer Jezus komt straks terug op de wolken van de hemel. En dan zal hij het, als je zo hebt geleefd, met hem het tegen je zeggen. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. En als de Heer Jezus dat niet tegen je kan zeggen, omdat je dat niet gedaan hebt, omdat je dat geweigerd hebt heel je leven lang, dat is heel erg. Want dan moet je voor eeuwig omkomen. De Heere heeft het beloofd. Toen je zelf nog helemaal niets wist. Toen je heel erg klein was. Ik ben jouw God. Ik wil voor je zorgen. Daarom vraag aan de Heer Jezus om het geloof in hem. Hij wil en hij kan dat geven. Amen. Ik noemde net die tekst, hè, die jullie net geleerd hebben. Zullen we met elkaar nog een keertje oefenen? Want ik ben hongerig geweest. En gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest. En gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. En gij hebt mij geherbergd. En dat ging heel goed. Straks aan het eind gaan we het nog een keer doen, geloof ik. Dan ken je hem helemaal. Dan kan het ook weer wat harder. En nu gaan we met elkaar zingen. Psalm 121, vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen.
Klonk dat mooi, zeg. En wat hebben jullie goed geluisterd naar dat prachtige Bijbelverhaal.
Ik heb een aantal mededelingen. En luister maar goed. Zometeen gaan we in groepen uit elkaar. Goed onthouden, de kinderen die in groep 7 en 8 zitten, die mogen hier in de kerkzaal blijven zitten. Jullie zitten nu door heel de kerk heen, dus misschien is het meest handig als jullie hier in het midden vooraan komen zitten. Want dan kunnen jullie straks goed zien wat er op de beamer staat. Verder, de leidinggevenden die meegaan met de kinderen naar buiten, die zijn zelf verantwoordelijk voor de kinderen. Omdat de vrijwilligers die meehelpen bij het organiseren van deze dag een heleboel andere taken hebben. Op datzelfde moment. Er is, als je de kerk uitloopt, is er snoep en drinken. Je mag een snoepje pakken, je mag drinken pakken. Dat mag je lekker opeten, lekker opdrinken. Er is koek en koffie voor de leidinggevende en je mag gelijk doorlopen naar buiten. Let goed op. Ik ga jullie even vertellen waar jullie naartoe gaan hierna. Let maar op, het komt zometeen op het scherm. Eerst gaat groep 1 tot en met 3, die gaan na de pauze een werkje maken. Die is in de zaal aan die kant van de kerk. Dus je komt van buiten vandaan en je gaat rechtsaf daar een zaal in. En dan mag je het volgende gaan doen. Er ligt al van alles klaar. Je gaat straks een knutselwerkje pakken, maken wat helemaal bij vandaag past. Bij hongerig zijn en te eten krijgen. Bij dorstig zijn en te drinken krijgen. Let maar eens op. Er ligt straks allemaal knutselmateriaal klaar op de tafels. Jij zoekt een plekje op bij dat waar een bordje en waar een bekertje staat. En dat bordje, dat mag je gaan knutselen. Je scheurt een bruine boterham uit een papier en iedere boterham ziet er anders uit. Dus kies jij maar een mooie vorm voor jouw boterham. Die mag je met witte foamblokjes op het witte bordje plakken. En daarna ga je dat bordje heel mooi versieren. Misschien schrijf je die Bijbeltekst er wel bij. Of je weet iets heel moois, iets anders, wat jij daarbij gaat schrijven. Misschien wel eet smakelijk of weer iets anders. Als jij klaar bent en je hebt nog tijd genoeg, de tijd is nog niet om, dan staat er ook een mooi bekertje. Dat mag je ook gaan versieren daarna. Daar kun je ook iets heel moois op schrijven, op tekenen, op plakken. Maak er maar iets heel erg moois van. Je ziet het, je mag kleuren, je mag iets met het papier doen, je kan stickertjes plakken. Nou, ik denk vast dat dat jullie gaat lukken. Zoals ik al zei, groep 7 en 8 die blijft hier in de zaal. Degenen die eerst naar buiten gaan van groep 5 en 6, die komen daarna naar binnen. En die krijgen hier een heel mooi verhaal te horen. Jullie mogen ook hier lekker in het midden gaan zitten. En gaan maar eens goed luisteren naar dat prachtige verhaal. Buiten hoor je straks een toeter als de pauze voorbij is. Als je die soort van sirene nou hoort, dan mag je gewoon alles laten liggen. Je stopt even je plasticje van je snoep en je pakje in de vuilniszak. Want dat scheelt heel veel opruimen als we het allemaal zelf doen. Die vuilniszakken die hangen buiten, die mag je helemaal vol stoppen. En daarna kom je gauw weer of de kerk in, hier in de zaal, groep 5, 6. Of groep 1, 2, 3, die gaat dus knutselen in de zaal aan de zijkant. Nou, dat was hem dan. Ik wens jullie een hele fijne pauze of hier een heel mooi verhaal. Groep 4 komt ook na de pauze hier in de kerk. Groep 4 na de pauze hier in de kerk.
houden. Fijn om eens even wat te geven.
Ja, hij doet het. Ja. Nou, hartelijk welkom allemaal. Jullie een klein beetje stil zijn om direct te verstaan. Soms erg lastig om stil te worden, ook voor mij, maar ben blij dat ik mag praten. Nou, ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Paul Schulting en ik werk zelf bij Stichting Ontmoeting. Dus ik probeer de mensen daar die problemen hebben een beetje te helpen. Maar wie van jullie heeft van Stichting Ontmoeting gehoord? Kijk, dat zijn er heel veel. Maar toch een beetje nieuwsgierig zijn. Dan kan ik jou vragen wat je van Stichting Ontmoeting weet.
Mensen die elkaar ontmoeten.
Mensen die elkaar ontmoeten, ja, dat is waar. En elkaar helpen. En wat kun jij erover vertellen?
Komen mensen die op straat leven en dan komen ze daar naartoe om met mensen te praten.
Ja, nou ja, eigenlijk hoef ik niets meer te vertellen. Nou, je hebt gelijk hoor. Ze doen ook wel iets meer. Even goed neerleggen dat hij niet valt. Want jullie hebben vanmorgen een verhaal gehoord over de barmhartige Samaritaan. En ik wil jullie iets laten zien. Dat zien jullie nu hier achter mij. Dat lijkt wel een beetje op de plaatjes die jullie gezien hebben. Want dit is ook iemand, hè? Iemand die op de grond ligt, die in nood is. En die wordt opgetild door iemand anders. Maar als je nou goed kijkt naar dat schilderij, wat zie je dan? Ik zie één vinger. Wat zie je als je goed naar het schilderij kijkt?
Daar loopt een man weg.
Heel goed. Daar loopt een man weg. Dat gebeurde in de vertelling ook, hè? Liepen er zelfs twee weg. Maar, ik weet het verhaal van dit schilderij. Want als je goed kijkt, dan zie je daar bovenin. Lijkt het net. En daar zie je een stam van een boom trouwens. En dan zie je net of die boom, daar links bovenin. Die is niet af. En dat schilderij is gemaakt door iemand die bij Stichting Ontmoeting terecht is gekomen. Die problemen had. Die verslaafd was geweest. En die het eigenlijk niet meer zag zitten. Toen kreeg hij hulp van iemand van Stichting Ontmoeting. Dat ze niet meer verslaafd. Werd er aan zijn schulden gewerkt. Kreeg hij een woning. En als dank wilde hij dit schilderij maken voor onze stichting. Alleen het schilderij, zoals ik al zei, is niet afgemaakt. Want er is wel iets heel verdrietigs gebeurd. Voordat die man dat schilderij kon afmaken, is die gestorven. Maar hij wilde ons wel laten zien dat hij zo blij was met Stichting Ontmoeting. En dat hij ook het verhaal had begrepen van de barmhartige Samaritaan. Want wat jij net zei, hè, er liep iemand weg. Dat heeft die man ook meegemaakt. Dat er mensen in zijn leven waren die wegliepen terwijl hij hulp nodig had. Zorgen voor elkaar. Voor wie kan je nou zorgen? Wie zou je kunnen zorgen?
Voor je naaste.
Voor je naaste. Maar en wie is dat dan? Iedereen. Ja. Dat is wel een goed antwoord. Dus jij gaat ook voor mij zorgen. Als ik straks niet uitkijk en ik lig op de grond, dan kom jij me oprapen. Oké. Zorgen voor elkaar, hè? Zorgen voor je naaste en natuurlijk iedereen, dat is heel veel. Maar iedereen die op je pad geplaatst wordt en die hulp nodig heeft, die zou je hulp moeten bieden. En dan heb ik de vraag die dan weer terugkomt, hè? Echt voor iedereen?
Want als er nou iemand is, en jij zei van, ja, iedereen moet je helpen. Maar stel nou, er zit bij jou iemand in de klas en die is echt heel vervelend. Die scheldt je uit of die heeft een bijnaam voor je. Zou je die dan ook helpen? Ik denk het niet hoor. Nee. Nou, ik zou het niet doen eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Iemand die je altijd plaagt en je uitscheldt en je misschien verschut zet bij je vrienden. En toch hebben we de opdracht om iedereen te helpen. En hij, deze man, die staat bij zijn motor. Je kan het misschien heel goed zien. Dat is Jaco. Jaco, dat is een collega van mij. Jaco, die helpt mensen. Die helpt met name jongeren. En een van die jongeren is Michael. Michael had problemen thuis. De problemen kwamen niet zozeer door zijn vader en moeder. Dat zijn vader bijvoorbeeld verslaafd was aan bier of zo. Of dat zijn moeder nooit thuis was. Nee, Michael, die wilde niet luisteren naar zijn vader en moeder. En op school ging het ook niet zo goed. Michael werd gepest, want Michael stotterde. En de jongens uit de klas die lachten hem erom uit, omdat hij moest stotteren. Ja, en als je gepest wordt of geplaagd wordt op school, heb je helemaal geen zin. Geen zin meer om naar school te gaan. Dus Michael ging zijn eigen weg. Op de basisschool ging het nog wel, want zijn vader en zijn moeder die konden hem nog wel een beetje sturen. Maar ging het voortgezet onderwijs. Naar de middelbare school. En dan leerde hij vrienden kennen. Die wel naar hem luisterden. Die wel naar hem omkeken. Maar het waren niet de beste vrienden. Want het waren vrienden die rookten en drinkten. Of dronken. Roken en dronken. En ze dronken best wel veel. Als je een keer wat drinkt, dat is niet zo heel erg. Maar als je heel veel drinkt, dat is niet goed voor je. Word je dronken. Wie weet wat dronken zijn is. Ben je wel eens geweest? Oh, gelukkig.
Als je het zo goed... Ga je heel gek doen?
Doe eens voor. Hoe doet iemand nou die dronken is dan? Ja, een beetje zoiets, hè? Want in drank, in bier en zo, daar zit alcohol. Nou ja, alcohol, dat doet iets in je hoofd. Hè? Alcohol maakt je bloed wat dunner. En nou ja, in je hoofd komt het allemaal niet meer goed bij elkaar. En dan ga je inderdaad doen wat jij deed. En een beetje rare bewegingen maken. Dat deed Michael dus ook. Dus Michael dronk heel veel. En zijn vrienden ook. Ze gingen een beetje crossen op brommers. En ja, als je gaat roken, dan ligt het gevaar ook op de loer. Zeker als je jong bent. Als je een keer wat anders gaat proberen. Dan ga je blowen. Wie weet wat blowen is? Jullie weten wel veel. Heel goed. Ja of niet?
Oh ja, dat is roken met drugs.
Roken met drugs, hè? Van die groene blaadjes die je dan in je sek stopt en dan... ja, dat doet ook wat met je hoofd. Gewoon een beetje stoomd, noemen ze dat. Dan, ja, je bent als het ware een soort versteend. Alles wat gezegd wordt, komt niet zo goed meer binnen. Ja, en Michael, die ging ook stelen. Want ja, als je drugs gebruikt, heb je geld nodig. Dus het ging helemaal niet goed. Michael werd opgepakt. En de politie had tegen hem gezegd, als jij nou zo doorgaat, Michael, dan loopt het echt fout met je af. Die agent had letterlijk gezegd, dan ga je dood. En toen kwam mijn collega Jaco. Die kwam in beeld. In het begin ging het nog niet zo heel goed. Maar toch raakten ze met elkaar in gesprek en kregen ze een soort vertrouwensband. Michael durfde wel het een en ander te vertellen tegen Jaco en zo is die hulp tot stand gekomen. Zo is Michael ook van de drugs afgegaan. En het gaat nu zo goed met hem dat hij getrouwd is. En ik heb hier opgeschreven wat Michael gezegd heeft. Michael heeft gezegd, ik heb 2 dromen. Hij is nu getrouwd en zijn ene droom is dat hij vader mag worden en dat hij nog dichter bij God mag komen. Door het werk van ontmoeting heeft hij iets kunnen zien van de barmhartige Samaritaan, van dat verhaal. En hij wil jullie ook 2 tips meegeven. Ga met alles, al je problemen die je hebt, ga ermee naar de Heere God toe. Vertel het hem allemaal eerlijk. En hij luistert echt. En mijn andere tip, die Michael mee wil geven, is: luister naar je vader en naar je moeder. Want je hebt het beste met je voor. Want luister jij altijd naar je vader en moeder?
Niet altijd.
Nee, hè? Niet altijd. Dat denk ik ook niet hoor. Dat doe ik nog niet eigenlijk. Maar wel eens het beste met je voor hebben. Hier staat een vraag. Zwerven op straat, is dat eigen schuld? Ja of nee?
Soms wel, soms niet.
Dat moet je wel even uitleggen, want waarom wel en waarom niet?
Als je drugs gebruikt, dan kost dat allemaal geld.
Ja.
Als je gewoon arm, als je geen baan krijgt, dan niet. Een soort van, ja.
Nou, je hebt wel over nagedacht. Er zit wel wat in hoor, wat je zegt. Ja, is het eigen schuld? Inderdaad, soms wel, soms niet. En als je verslaafd bent, heel veel drinkt en heel veel drugs gebruikt, ja, dat kost geld. Dan ga je rekeningen niet meer betalen. Dan moet je een ziektekostenverzekering. Wie weet trouwens wat een ziektekostenverzekering is? Toch even naar jou toe hoor. Niet iedereen weet dat. Wat is een ziektekostenverzekering? Heel moeilijk woord.
Moet je betalen.
Moet je betalen, kan je naar de dokter, naar de tandarts. Elke maand valt er een envelop op de deurmat en er zit een rekening in. Ja, en als je drugs gebruikt en alcohol drinkt, ja, dan denk je van, kan het geld beter gebruiken voor de slijterij of voor degene die mij drugs verkoopt. En dan worden die rekeningen niet meer betaald. En de huur van het huis wordt ook niet meer betaald. En als de verwarming aan moet, dan moet je ook voor betalen. Die rekening wordt ook niet betaald. Ja, dan worden mensen uit huis gezet. Maar het kan ook zo zijn als iemand zijn baan kwijtraakt. Of het gaat tussen een vader en een moeder heel slecht. Gaat helemaal niet goed. Dat ze gaan scheiden. Uit elkaar gaan. Dat gebeurt ook. Dan zijn er ook allerlei andere problemen. En dan kan het gebeuren dat mensen dus op straat komen. Dus ja, eigen schuld, ik weet het niet. En ook al is het eigen schuld, dan toch moet je andere mensen helpen. Net als de barmhartige Samaritaan. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld een foto hè, van iemand die geen huis meer had. Heeft hij zelf maar een soort huis gemaakt. Plastic cel, heeft hij een touw gespannen, plastic cel eroverheen. Zo heeft hij een eigen huis gemaakt voor zichzelf. Dan heb ik een vraag aan jullie. Hè. Wat zou je nou doen als je een zwerver tegenkomt? Want jullie komen wel eens in Rotterdam, denk ik. Ik zie wel eens zwervers lopen. Wat zou je doen als je een zwerver ziet?
Wat geven.
En wat zou je geven?
Want dan kopen ze misschien wel drugs van of zo, maar ja. Zoals brood.
Ja, heel goed. Ja, heel goed van jou. Geen geld geven inderdaad.
Een Bijbel.
Een Bijbel. Waarom zou je een Bijbel geven?
Dan komen ze te weten dat God bestaat.
Ja. Nou, dan zouden jullie samen op pad moeten. Want eerst brood en dan de Bijbel. Want een lege maag luisteren ze niet. Ja. Nou, dit is veldwerk. Dat is ook een andere collega van mij. Die gaan dus samen, 's avonds en 's nachts gaan ze de straat op met een bus. En gaan ze op zoek naar mensen die dus, nou ja, wat vanmorgen wat ze lieten zien, hè. Die onder de brug liggen in zo'n doos. Of die bij het winkelcentrum Zuidplein, daar werk ik dan vlakbij. Maar daar liggen mensen ook. Daar liggen ze vlakbij Ahoy bijvoorbeeld. Dan liggen ze daar achter in het park op een bankje. Of in de bosjes. Dan gaan ze naar op zoek. En dan gaan ze hun proberen een praatje aan te knopen. Even een boterham, een bak koffie. En op die manier proberen ze de mensen hulp te geven. We hebben in Rotterdam, maar dat heb je ook in Harderwijk, heb je de inloop. En de inloop, dat is een soort kantoortje waar mensen van de straat ja, naar binnen kunnen lopen. Het woord zegt dat eigenlijk al. En bij die inloop kunnen ze de was doen. Want ja, als je op straat leeft, waar moet je nou je was doen? Dat kan niet, want je hebt geen wasmachine. Dus komen ze bij de inloop, gaan ze de was doen, krijgen ze een boterham, krijgen ze wat drinken, kunnen ze een praatje maken. Ze kunnen even bellen bijvoorbeeld naar instanties, hè, naar de gemeente bijvoorbeeld, als er iets niet goed gaat. En ze kunnen daar ook hulp krijgen. Ja, dit plaatje. Wie kan zeggen wat hij ziet op dat plaatje? Toch niet iemand die geen vinger opsteekt. Wat zie jij op het plaatje?
Een man met een zak.
Een man met een zak, hè? Wat zie je daar op de achtergrond? Kun jij dat vertellen?
Nee.
Nee, nou zal ik het je proberen uit te leggen. Dat is een gevangenismuur. En mensen die uit de gevangenis komen, die krijgen altijd een blauwe zak mee, zoals die man. En in die blauwe zak, daar zit alles in waarmee ze de gevangenis inkwamen. Dus de spullen. Nou, dat is niet veel als je die zak zo ziet. Maar als ze uit de gevangenis komen, dan hebben ze niemand waar ze naartoe kunnen. Ze hebben vaak ook helemaal geen huis meer. Want ja, als je in de gevangenis zit, is het echt heel moeilijk om de huur door te betalen. Dus dan hebben ze niemand. Daarom kunnen mensen terecht. Oh, volgens mij doe ik iets niet goed. Kijk. Er kunnen mensen die uit de gevangenis komen, die kunnen terecht bij, nou ja, bij dit huis in Epe, dat is ook van ontmoeting. En die mensen die uit de gevangenis komen, die leren daar weer op eigen benen staan. Nou, hoe doen ze dat nou? Hoe kunnen ze nou weer voor zichzelf zorgen? Ontmoeting zorgt ervoor dat ze daar kunnen solliciteren. Wie weet wat solliciteren is? Wat is solliciteren? Wat jij zeggen?
Bij een baan gevraagd of je er mag werken.
Heel goed, dankjewel. Dan ga je een brief schrijven. En dan ga je inderdaad ergens vragen of ze plek hebben voor je om te werken. Maar ja, om te werken moet je ook leren om 's ochtends vroeg uit je bed te gaan. Nou ja, ik heb daar ook wel eens moeite mee. En jullie denk ik ook, als je naar school moet, gaan om 7 uur misschien wel de wekken. Moet je uit bed. En 's avonds moet je ook weer op tijd in bed, omdat je de volgende dag weer naar school moet. Dat je weer een beetje uitgerust bent. Nou, dat moeten deze mannen ook leren. Die moeten leren om weer op tijd op te staan, op tijd naar bed. Zodat ze weer een bepaald ritme krijgen om te gaan werken. En ook kunnen ze trainingen doen bij ontmoeting. Om weer te gaan werken. Bijvoorbeeld werken met dieren. Er zijn mensen die dat heel leuk vinden om voor dieren te zorgen. Nou, dan kunnen ze misschien in een dierenwinkel werken. Of heel creatief zijn, zoals schilderen. Zoals je hier ziet op het plaatje. Of zagen. Dingen maken. Zo leren de mensen weer om aan het werk te gaan. Zodat ze geen uitkering meer hoeven. Want een uitkering, dat is geld wat je krijgt van de gemeente om boodschappen te doen. Sorry. Ja. Ja, prima. Ik ben te lang aan het woord. Even kijken, dan gaan we er een klein beetje verder doorheen. Kijk, dit is wat ik net zei, hè. Dan voor de dieren zorgen, maar ook een spelletje doen, hoort er ook bij. En ik hoorde, ik weet niet meer wat jij volgens mij dit zei, hè? Een Bijbel geven. Nou, dat doen wij dus ook. Die man die je daar ziet zitten op het hoekje met een bril, dat is Teunus. Dat is zeg maar de dominee van de ontmoeting. En die gaat met cliënten die wat meer willen weten over de Bijbel, gaat hij met ze in gesprek. Dan sla ik dit even over. Ontmoeting werkt ook met vrijwilligers. Wie weet wat een vrijwilliger is? Wat is een vrijwilliger? Mag jij zeggen?
Zeg, gewoon.
Gooi jij maar aan.
Die zich vrijwillig opgeeft om te werken.
Ja, die zich vrijwillig opgeeft om te werken. Dat gebeurt ook bij ontmoeting. Want soms zijn de cliënten die krijgen een huis. En ja, die moeten dan spullen krijgen, die moeten verhuisd worden. Dat doen vrijwilligers van ontmoeting. Maar wat kunnen wij nou doen? Wat zouden wij kunnen, of wat kunnen jullie doen voor ontmoeting? Wat zou jij kunnen doen?
Ook mensen helpen.
En hoe zou je mensen kunnen helpen?
Bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld zwervers, brood en geld en de Bijbel te geven.
Ja, ja, heel goed. Door geld te geven, hè, ook brood te geven of een Bijbel. Kijk, dat staat hier ook, hè. Dan kunnen jullie bijvoorbeeld ook acties verzinnen. Dat je, nou ja, als je bijvoorbeeld de auto was van je vader, moeder, opa, oma. Dat je er geld voor vraagt en dat geld naar ontmoeting geeft. En dat staat hier ook. Nou zie ik wel hier één fout in staan. Wie ziet die fout in deze kaart? Welke fout zie je?
Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik zie hem niet.
Ja, ik heb er ook al over na moeten denken, hoor. Maar bovenaan staat geld geven. Daaronder vrijwilliger worden. En daaronder pas bidden. Die moet bovenaan. Als jullie bidden ook, hè, voor de cliënten van de ontmoeting. Dat ze weer God mogen leren kennen. Nou, ik kan nog veel meer vertellen over ontmoeting. Maar mijn tijd is op. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren van ontmoeting. En als jullie die uitgang willen nemen, dan staat daar wat voor jullie klaar. Dan hebben jullie nu pauze. Ik weet niet dat ik zo lang het woord was, joh. Ja, joh.
Ja, geef het mij niet.
Werkt dit zo? Even kijken. Ja, ik denk dat ze me wel zo horen, denk je niet? Thank you.
Oké. Goed. Als jullie allemaal stil willen horen. Oké. En zoek maar een plekje ergens in deze kerk. Oké. Goed, ik zie dat bijna iedereen zijn plekje heeft gevonden. Dat is mooi. Dan hoop ik jullie een mooi verhaal te gaan vertellen. Het is heel erg stil in het huis van schoenmaker Panhof. Nou ja, huis, als je eens kijkt naar dat wat hij huis noemt, bestaat eigenlijk maar uit één kamer. Dan moet je kijken wat er in die kamer allemaal staat. Een kachel, waar hij zich lekker bij kan warmen. Een stoel in de hoek. Een bed. Ja, en ook zijn gereedschap waar hij schoenen van maakt. Want dat doet schoenmaker Panhof elke dag. Dan komen de mensen schoenen bij hem brengen. En dan gaat hij ze repareren. En dan gaat hij de nieuwe hakken op doen. Of nieuwe zolen. Of hij maakt gewoon helemaal nieuwe schoenen. Dat doet hij elke dag. Maar vandaag niet. Moet je eens kijken naar die schoenmaker Panhof. Hij zit dan in zijn stoel. Bij het raam. Hij kijkt naar buiten. Maar zijn gezicht, joh. Moet je eens naar zijn gezicht kijken. Het staat helemaal verdrietig. En als je goed kijkt, zie je zelfs dat er net zo'n traan uit zijn oog over zijn oude, rimpelige wang is gegleden. Ja, schoenmaker Panhof is verdrietig, dat zie je aan alles. Hij is helemaal niet bezig met wat hij normaal doet. Hij is niet die schoen aan het repareren. En normaal zou hij dan wel een liedje aan het zingen zijn of zo, of een beetje fluiten of wat dan ook. Maar dat doet hij helemaal niet vandaag. Hij is heel erg verdrietig. En weet je waarom? Vandaag moet hij eraan denken dat zijn vrouw een jaar geleden is gestorven. En nu is hij, ja, dat denkt hij er vandaag de hele dag aan. En het is zo stil, want zijn kinderen zijn er ook niet. Die zijn allemaal getrouwd en die wonen ergens anders. En nu zit hij daar maar in zijn eentje. En hij kijkt naar buiten. En er lopen mensen voorbij. Mensen uit het dorp. En hij steekt steeds zijn hand op. Hallo, hij zwaait wel. En de mensen groeten hem terug en zeggen hallo. En ze zeggen, hallo papa Panhof, zeggen ze tegen hem. Ze noemen hem eigenlijk allemaal papa. Hij is zo bekend in het dorp, iedereen vindt hem aardig. En ja, iedereen noemt hem papa Panhof. En zo is hij vriendelijk tegen iedereen en hij groet iedereen en iedereen kent hem. En hij is heel blij, maar vandaag dus eigenlijk niet. En het begint al donker te worden. Dus papa Panhof staat op uit zijn stoel en hij loopt naar de olielamp die er aan de zijkant staat, vlak bij zijn bed. En hij steekt hem aan en hij neemt de olielamp mee naar zijn stoel terug en die zet hij naast hem zo neer. Want hij wil eigenlijk nog graag wat lezen. Hij loopt naar de boekenkast. En daar uit de boekenkast, daar pakt hij een groot boek. En als je naar het boek kijkt, dan zie je dat die is echt heel veel gebruikt. Want je ziet die hoekjes, die zijn soms een beetje dubbel gevouwen, weet je wel. En er zitten soms wat scheurtjes in de kaft. En het is een beetje vergeeld en een beetje bruin geworden, die bladzijs. Het is een boek wat hij vaak leest. Met een leren bruine kaft eromheen. En hij gaat lekker in zijn stoel zitten en hij doet het boek open en hij legt hem op zijn schoot neer. Zodat hij eruit kan lezen. En dan leest hij. Hij leest over Jozef en Maria. En Jozef en Maria, die zijn op weg naar Bethlehem. En Maria, die krijgt bijna een kindje. En dan leest hij verder. En dan leest hij dat er nergens nou een plekje was voor de Heer Jezus. Toen hij geboren werd. Och, zegt papa Panhof. Geen plekje voor de Heer Jezus. Als ze bij mij waren gekomen, nou, dan had ik ze welkom geheten hoor. Dan hadden ze mogen slapen in mijn bed. En dan had ik ze lekker bij de kachel neergezet. Zodat ze op konden warmen. En dan had ik ze eten en drinken gegeven. Geen plek voor de Heere Jezus. Daar kan hij zich niks bij voorstellen. Papa Panhof. En dan leest hij nog verder over de wijzen. En die kwamen en die namen mooie geschenken mee. En weet je het? Goud, wierook en mirre. En oh, wat zou ik nou aan de Heere Jezus kunnen geven. Denkt papa Panhof. En dan kijkt zijn huisje rond. Wat oude rommel heeft hij eigenlijk. Wat zou hij nou aan de Heer Jezus kunnen geven? Maar dan krijgt hij opeens een idee. Hij denkt, ik heb wel één ding wat ik wel aan de Heer Jezus zou kunnen geven. En dan loopt hij naar de boekenkast. En daar op de bovenste plank staat een doos. Een beetje een oude doos. En hij pakt hem zo van die plank af. En hij zet hem op de grond neer. Doet de deksel eraf. Oh, weet je wat erin ligt? Hij is er zo trots op. Prachtige kleine schoentjes. Hij pakt ze er zo uit. Helemaal met de hand gemaakt door hemzelf. Die zou precies bij een babytje wel passen. Ja, die zou hij dan wel aan de Heer Jezus willen geven. Die schoenen. Ja, waar hij zo trots op is. Maar ja, de Heer Jezus, die komt toch niet zomaar bij je langs? En papa Panof zit weer in zijn stoel. En je ziet hem een beetje zo onderuit zakken. Naar achteren. En zijn ogen vallen een beetje dicht. En hij zit een beetje te knikkenbollen. En zijn brilletje glijdt zo op het punt van zijn neus. En een poosje hoor je hem zachtjes snurken in die stoel daar. En dan, als hij aan het slapen is, hoort papa Panof opeens een stem. Papa Panof, papa Panof. Zei je nou dat je me graag wilde zien, dat ik bij je langs mocht komen? Dan moet je goed opletten, want morgen kom ik bij je langs. Papa schiet overeind in zijn stoel. Hoorde je nou echt net een stem in zijn droom? Morgen kom ik bij je langs. Zei de Heer Jezus dat nou tegen hem? Morgen kom ik bij je langs. Hij is er helemaal van geschrokken. Morgen de Heer Jezus bij hem langs. Hoe zal die er dan uitzien? Ja, niet meer als een babytje natuurlijk, want de Heer Jezus is geen babytje gebleven. Hij is groter geworden, hij is een man geworden die geleden heeft, die gestorven is. Voor zondaren zal hij dan een man zien. En hoe zal hij er dan uitzien? Zou hij hem kunnen herkennen als de Heer Jezus langskwam? En hij is er zo van geschrokken, nou ja, geschrokken, opgewonden van. Hij kan niet meer slapen, de hele nacht niet meer. Want morgen komt de Heer Jezus, hij heeft het net in zijn droom gehoord. Ja, en als de zon maar net opkomt, ja, dan wil hij wakker zijn. Hij wil niet dat hij dan nog ligt te slapen. Want stel je voor dat de Heer Jezus al aan het begin van de dag langs zou komen. Ja, dan heeft hij misschien wel gemist. Dus papa Panop blijft wakker en hij loopt wat rondjes door zijn huisje. Hij kijkt steeds door het raam naar buiten om te zien dat het al licht wordt. En de minuten gaan langzaam voorbij. Ja, daarna een poosje, als hij dan naar buiten kijkt. Ja, dan ziet hij dat het een klein beetje schemerig begint te worden. De zon begint langzaam boven de heuvel aan de overkant van de straat uit te komen. Het is bijna licht. Maar nu kan hij niet meer bij het raam vandaan gaan, denkt hij. Ik moet blijven kijken. En hij speurt van links naar rechts de straat door. Ziet hij al iemand komen? Nee, nog niemand. Kijk nog een keertje van links naar rechts. Hé, ja. Ja, hij vergist zich niet. Daar in de straat, daar komt iemand aangelopen. Hé, het is een man. Zou dat hem zijn, denkt papa Panof? Zou dat de Heer Jezus zijn? Zoals hij beloofd heeft in zijn droom dat hij langs zou komen. Zou dat hem echt zijn? Hij kijkt nog eens goed en hij drukt zijn neus bijna tegen het glas aan om te kijken. En hij kijkt goed de goede richting op. Ach, nee. Nee. Nee, het is niet de Heer Jezus. Nee, het is de straatveger. Die elke week de straat schoon komt vegen. Hij heeft zijn kruiwagen bij zich en zijn bezem. En dan veegt hij alle rommel op en dan gooit hij het in de kruiwagen. Nee, dat is niet bepaald de Heer Jezus. Als je ziet hoe hij eruit ziet. Kapotte kleren. En iedereen kijkt een beetje op hem neer. De meeste mensen zijn helemaal niet aardig tegen hem. Nou, heeft hij daar nou wel tijd voor, denkt papa Panof? Voor zo'n man? Maar die man komt dichterbij, die straatvegen. Hij stopt even om uit te rusten vlak voor het huisje van papa Panof. En ja, dan krijgt hij er toch wel een beetje medelijden mee. Want hij zit daar. En je ziet dat hij het koud heeft. Ja, die gaten in zijn kleren, daar krijg je natuurlijk niet warm van. En ja, weet je wat? Ik vraag hem binnen, denkt papa Panof. En hij klopt op het raam en de straatvegen kijkt op. En papa Panof denkt, kom maar dichterbij. De straatvegen kijkt een beetje verbaasd op. Huh? Kijk, wil die man dat ik naar hem toe kom? En dan kijk ik nog aardig ook. Normaal gesproken schilderen mensen hem alleen maar uit. Dan zeggen ze, ga jij eens even goed schoonmaken. Maar nu, hij kijkt heel aardig. En de man komt dichterbij. Kom maar binnen, zegt papa Panof. Ik heb net koffie gezet. Lust je ook een lekkere bak? Dan kan je weer even een beetje opwarmen. Volgens mij heb je het best koud. Nou, dat klopt wel hoor. Die straatveger heeft het behoorlijk koud. En hij gaat lekker bij de kachel staan en houdt zijn handen erbij. En dan krijgt hij een lekkere mok met koffie. En dan neemt lekker een slokje ervan. En papa Panof loopt gelijk weer naar het raam. Oei. Want als de Heer Jezus nu langskomt, moet hij natuurlijk wel kunnen zien. Dan moet hij niet daar bij de kachel staan en iets anders te doen. En hij kijkt weer naar buiten. Van links naar rechts. Wacht je soms op iemand? Zegt de straatveger. Ja. Ken je Jezus? Jezus, ja, wel van gehoord. Is dat niet de Zoon van God? Ja, klopt. Ik heb vannacht een droom gehad. En in die droom zei de Heer Jezus tegen me dat hij vandaag langskomt. Dus nu kijk ik steeds heel goed op de straat of dat ik hem al zie. Huh? Bijzonder wel, zegt de straatveger. Ik hoop dat hij komt. En als hij zijn kopje koffie op heeft, dan loopt hij weer door de deur naar buiten. En dan gaat hij verder met zijn werk. En papa Pano blijft bij het raam staan en blijft kijken van links naar rechts. En hij blijft speuren en het wordt steeds drukker op de straat. Want er komen steeds meer mensen. En hij ziet na een poosje, ja, allerlei mensen komen. Oude mensen en kinderen ook wel. En bij iedereen kijkt hij goed naar zijn gezicht. Zou dat het kunnen zijn? Nee, ze lopen eigenlijk allemaal voorbij aan zijn huis. Maar papa Pano steekt wel zijn hand op. En hij groet de mensen vriendelijk. En het komt ook na een poosje nog iemand langs die vraagt, heeft u misschien nog wat geld voor mij? Want en dan geeft papa nog wel wat van zijn laatste geld aan hem. En hij is aardig tegen iedereen, maar de Heer Jezus ziet hij niet. Nee. En dan is het al middag geweest. En 12 uur geweest, het is al middag. En dan is de Heer Jezus nog steeds niet geweest. En hij wordt er een beetje moedeloos van. Zou hij nog wel komen dan? Of zou het gewoon een droom zijn? Gewoon een droom wat niks betekent, zeg maar. Maar hij gelooft het zo vast dat toen hij een droom had, dat het echt de Heer Jezus was die tegen hem zei, ik kom morgen bij je langs. Maar hoe zit dat dan? Hij snapt het niet. En dan opeens ziet hij iemand de straat in komen lopen. Nee, het is een vrouw, het is geen man, nee. Maar het is een vrouw en maar kijk, in de ene arm heeft ze zo'n babytje. En in de andere hand houdt ze een beetje tegen de muur aan. En zo loopt ze heel langzaam. Het is nog wel een jonge vrouw. Ze heeft net een kindje gekregen. Dat zie je wel. En ze houdt zo die muur vast. En ze loopt zo langzaam. Je ziet haar gezicht. Het is helemaal ingevallen wangen. Ze heeft heel erg honger. Dat zie je wel. Ze heeft weinig te eten gehad de laatste tijd. En ze komt dichterbij. Ah, dan krijgt papa Panof er zo medelijden mee. Hij zegt, kom toch. Ik ga net soep maken. Wil je misschien ook een kopje soep? Nee hoor, zegt de vrouw. Nee hoor, ik red mezelf wel. Ik heb geen soep nodig. Maar voor je kindje dan, zegt papa Panof. Een beetje melk voor je kind. Die heeft toch pas wel honger. Misschien kan ik je helpen. Ja, dan zie je toch een beetje de twijfel komen op het gezicht van die vrouw. Ja, de kindje, die is inderdaad al, heeft al heel lang geen melk meer gehad. Die heeft heel veel dorst. Goed dan, zegt ze. Ik kom wel even. En ze loopt mee naar papa Panofs huis. En ze gaat naar binnen. En ze mag bij de kachel ook lekker zitten. En dan pakt papa Panof dat babytje van haar over en zegt hij, kom, ik zal wel drinken geven aan haar. Ik heb vroeger ook kleine kinderen gehad, ik geef ze wel wat drinken. En hij heeft dat babytje zo op zijn arm en dan geeft hij wat melk wat hij net heeft opgewarmd. Dat geeft hij zo aan het kindje. Oh, moet je nou eens kijken. Dat arme kindje, onder het kleedje vandaan wat er om het kind heen zit, steken een paar blote voetjes uit. Heeft niet eens schoentjes. Als hij aan die voetjes voelt, dan voelt hij hoe koud ze zijn. Want ja, buiten is het niet echt warm. En die voetjes die zijn ook helemaal koud geworden. Je zou eigenlijk schoentjes moeten hebben, zegt hij. Ja, heb ik geen geld voor. Zegt de moeder, nee, sorry. Ik kan niet eens eten kopen. Laat staan schoenen. Ja, zou die het doen? Ik heb nog wel schoenen, zegt papa Panof. Zou die het doen? Echt, die mooie schoenen? Echt, ja, hij doet het. En hij staat op met de baby nog in zijn armen en loopt naar de naar de boekenkast. En dan pakt hij die doos uit, die schoenendoos. En doet die deksel eraf. Oh, die prachtige schoentjes. Ze zouden precies passen. Ja, je mag ze hebben, zegt hij. En hij trekt ze zo voorzichtig aan de voetjes van die baby. Maar dat kan ik niet betalen, zegt de vrouw. Dat is veel te duur, zulke mooie schoentjes. Dat gaat niet. Je mag ze gratis hebben, zegt papa Panof. Gewoon. Wat ik ze aan jou wil geven. En de vrouw, de gezicht straalt. Zoiets heeft ze niet verwacht. Dat iemand zo aardig tegen haar doet. En zomaar iets weggeeft. Eten geeft. Drinken geeft. Voor haar zorgt. Haar in haar huis uitnodigt. Al die dingen. En later is ze alweer een beetje opgewarmd. En dan kan ze er weer van doorgaan. En ze gaat weer door de deur naar buiten. Terug. Ja, op weg. Waar naartoe? Naar iemand anders waar ze misschien de komende tijd kan logeren. En het wordt al later en later. Het is al middag en het is al bijna het eind van de middag. Het wordt alweer bijna donker. Het wordt alweer bijna tijd om te gaan eten 's avonds. En aan het begin van de dag was papa Panof nog heel erg hoopvol. dat de Heer Jezus zou komen. Maar hij verliest de moed een beetje. Hoe nu? Het wordt al donker. En inderdaad, na een poosje is het helemaal donker. Hij is niet geweest. De hele dag niet. Hij heeft hem niet gezien. Hoe kan dat nou? Hij had het toch zo gedroomd. Hoe dan? Maar dan maar wat soep maken, denk papa pan of en hij pakt de pan en dan gooit wat groente in en wat water en wat andere lekkere dingen. En dan maar wat soep kopen voor vanavond. En dan kan hij tenminste wat lekkers eten. En als hij gegeten heeft, dan heeft hij de olielamp heeft hij aangestoken en die staat ook naast zijn stoel weer. Nou, misschien toch maar een stukje lezen, denkt hij. En dan pakt hij dat leren boek, wat hij de vorige dag ook al heeft gelezen. En hij slaat hem zomaar ergens open. En dan leest hij. Hij leest over hoe het zal zijn als de Heer Jezus weer terugkomt. Helemaal later. Wat nog zal gebeuren als hij weer terugkomt op de wolken. En hij leest wat er dan zal gebeuren. Dan zullen de kinderen van hem, die zullen dan aan zijn rechterkant staan. En de mensen die niet bij hem horen aan zijn linkerkant. En dan zal hij zeggen tegen die mensen die aan de rechterkant van hem staan. Beërf het koninkrijk der hemelen. Je mag bij mij in de hemel zijn. Omdat, toen ik hongerig was, toen heb je me te eten gegeven. En toen ik dorstig was, heb je me te drinken gegeven. En toen ik een vreemdeling was, dan heb je me geherbergd. En dan zullen die mensen zeggen, staat er in de Bijbel. Maar heren, wanneer hebben wij u dan hongerig gezien en te eten gegeven? En wanneer hebben wij dan gezien dat u dorstig was? Wanneer hebben we u dan te drinken gegeven? Wanneer hebben we u dan geherbergd? En dan zal de Heer Jezus zeggen, zoveel als je dit aan mijn kinderen hebt gedaan, heb je het voor mij gedaan. Hè, denkt papa Panof. Dus als ik iemand eten geef die honger heeft, doe ik het eigenlijk voor de Heer Jezus. En als ik iemand drinken geef die dorst heeft, doe ik dat ook voor hem. En als ik iemand in mijn huis uitnodig die geen plaats heeft, dan doe ik dat voor de Heer Jezus. En dan moet hij opeens terugdenken aan die zwerver. Aan die straatveger die langskwam en die het uitnodigde in zijn huis. Hé, daar heeft hij voor gezorgd. En voor die mensen die geen geld hadden, heeft hij geld aangegeven. En voor die vrouw die met de babytje die geen drink had, heeft hij drinken gegeven. Oh, denkt papa Panof. Maar dan is de Heer Jezus vandaag dus toch bij mij geweest. In al die mensen die langskwamen, is hij eigenlijk zelf bij mij geweest. Ik heb eigenlijk nog wel één vraagje aan jullie. De hele dag keek papa Panof eigenlijk met iemand uit, hè? Weet iemand nog naar wie die de hele tijd uitkeek? Pak ik de telefoon erbij? Kunnen we dat even horen met z'n allen? Nee, doet het gewoon.
En de Heer Jezus?
Ja, dat klopt inderdaad. Hij keek de hele dag naar de Heer Jezus uit. Maar waarom was hij zo teleurgesteld aan het einde van de dag? Toen schakte zijn schouders helemaal in. Waarom was hij zo teleurgesteld?
Omdat de Heer Jezus niet langskwam, dacht hij.
Inderdaad, jij zegt erbij dacht hij, hè? Maar aan het eind toen dacht hij, hè? Maar hij is toch geweest, dat zei hij, hè? Waarom kon hij dan toch zeggen, de Heer Jezus is toch geweest? Hoe zat dat dan? Want hij had hem toch helemaal niet gezien. Hoe zat dat dan?
Dat las hij in de Bijbel.
Inderdaad, dat las hij in de Bijbel. Over wat las hij dan in de Bijbel? Daarover?
Dat hij als hij drinken gaf, dat hij dat dan ook voor de Heer Jezus deed.
Inderdaad. En dus als hij drinken gaf, en wat nog als hij wat meer deed? Wie weet er nog iets anders? Als je drinken aan iemand geeft, en je doet het voor iemand, dat doe je het ook voor de Heer Jezus. Weet jij nog iets?
Als je eten geeft, dan...
Dan ook. Nog meer?
Als je eten geeft, dan doe je dat ook aan God.
Ja, mooi. Mooi, hè? Oké, iemand nog iets anders? Ik loop gewoon de hele kerk door. Jij niet? Oh, nou, geef niet hoor. Ik denk dat het bijna tijd is om te wisselen. Willen jullie dan nog alvast een tussenspel doen? Dan komen straks de rest van de kinderen hierbij. En dan gaan we weer door met ons programma. Dank voor jullie aandacht.
Ik zag net dat de kinderen die daar aan het knutselen waren, die Bijbeltekst nog heel goed hebben kunnen oefenen. Want hij stond zo mooi op bijna ieder bordje wat ik gezien heb. Ik ben benieuwd of dat jullie hem nog weten. Hij wordt weer op het scherm gezet, maar we maken het natuurlijk nu wel een beetje moeilijker. Daar komt hij zo meteen. Weten jullie ze nog? Die woorden op de puntjes. We gaan hem één keer met z'n allen hardop doen, met alle gebaren. Daarna ga ik mijn mond houden en doe ik ook geen gebaren meer. Dan ga ik kijken of dat jullie hem goed weten. Daar komt hij, nog één keer met z'n allen. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Super. En nu mogen jullie. Ik ga alleen het eerste woordje helpen. Daar komt hij. Want. Super, we doen hem nog één keer. Ik doe de gebaren mee, want dan gaat het weer lekker allemaal tegelijk. En dan hoop ik dat ik jullie heel goed hoor. Daar komt hij. Want ik ben hongerig geweest. En ga het eten geven. Ik ben dorstig geweest. En ga het drinken geven. Ik was een vreemdeling. Super. Vanmorgen heb ik ook voor in de kerk, of eigenlijk in de hal, een aantal dozen gezien met prachtige kleurplaten. Het liefst zouden wij natuurlijk iedereen een prijs geven. Maar daar hebben we helaas niet genoeg boeken voor. Want ik heb er maar 3. Ik ga jullie vertellen wie er met zijn tekening een prachtige prijs heeft gewonnen. En daarna mogen jullie alle 3 naar voren komen. De eerste is van Eva uit Arnhem-Muiden. Eva, jij mag naar voren komen. De tweede, ook een hele mooie, is van Julian uit Oudorp. Ook een prachtige kleurplaat. En de derde is van Marijn uit Waarder. Jullie mogen alle 3 even naar voren komen. Ik ga even wachten totdat ook Marijn hier is. En Marijn, jouw boek heb ik als eerste aan mijn hand. Prachtig zeg. Van harte gefeliciteerd met je prijs en ik hoop dat je er heel veel plezier van hebt. En daarna heb ik het boek van Eva. Ook keurig gedaan. Gefeliciteerd en veel plezier met je prachtige boek. En de laatste is van Julian. Gefeliciteerd en ook gefeliciteerd met je mooie boek. Jullie mogen weer gaan zitten. Even totdat jullie weer helemaal stil zijn. Want ik wil nog een aantal mensen kort bedanken. Allereerst natuurlijk jullie zelf. Heel fijn dat jullie hier vanochtend naartoe gekomen zijn. Want stel je voor, hè, dat jullie nou allemaal niet gekomen waren. Dan stond ik hier voor een hele lege kerk. Nou, dat was vast niet zo gezellig geweest als nu. Dank jullie wel. Daarnaast dominee Het Hart, heel fijn dat u het Bijbelverhaal wilde vertellen en dat u ons daar zoveel over geleerd heeft. En toen ik hem dat hoorde vertellen over die priester en die leviet, over dat zij niet met een omweg of met een boog over die man, om die man heen liepen, maar letterlijk over hem heen. Toen moest ik stiekem weer even denken aan deze slaapzak. Stel je voor, hè, dat hij hiervoor in de kerk zou liggen. Dat er echt iemand in zou liggen die hier heel de nacht geslapen heeft. Nou, dan had hij het gelukkig wel een beetje warm gehad. Maar dat jullie allemaal vandaag gekomen waren en jullie waren over hem heen gestapt. Moet je nagaan, hè, hoeveel pijn dat zou doen voor zo iemand. Ik hoop dat wij dat nooit zullen doen. En denk daarbij maar aan het voorbeeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus die heeft een warm hart voor zulke mensen. En de Heer Jezus die zegt erbij, alles wat je voor zo iemand doet, hè, voor zo iemand die zoveel pijn heeft of kou of wat dan ook, alles wat je doet voor je vijanden, dat doe je eigenlijk voor mij. Want daarom hebben wij geleerd, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Misschien heb je wel gedacht, wat een vreemde tekst. Want wanneer heb ik de Heer Jezus dan eten gegeven? Wanneer heb ik hem dan drinken gegeven? En wanneer heb ik hem dan geherbergd? Dat moeilijke woord. Wanneer heb ik hem nou onderdak gegeven? Dat doe je op het moment dat jij dat voor een ander doet. Dat jij voor een ander, als het ware, een glas koud water pakt. Voor iemand die het nodig heeft en dat aan die ander geeft. Dan kan die ander daarvan drinken en dan zegt de Heer, dan heb je dat eigenlijk voor mij gedaan. Ik heb nog een aantal mededelingen voor als jullie zo meteen naar huis gaan. Ik wil ook de muzikanten nog bedanken. Achter het orgel, op de trompet, wat was het heerlijk weer dat zij geholpen hebben bij het zingen. Prachtig. Ik wil de koster bedanken. En alle vrijwilligers die vandaag geholpen hebben. Jullie krijgen straks bij de uitgang nog wat lekkers mee en ook weer een kaartje, net als vorig jaar met een magneetje erachter, waar de Bijbeltekst op staat, zodat je hem nooit kan vergeten. Als je straks wat lekkers meekrijgt bij de deur, moet je heel even aan jouw leidinggevende vragen, bij wie je in de auto zit of wie jou vandaag meegenomen heeft, of dat je het gelijk op mag eten of dat je het nog even moet bewaren. Goed, we gaan nog zingen. We gaan nog twee mooie liederen zingen. De eerste is Neem mijn leven, laat het Heer. En de tweede is een psalm, psalm 25, vers 8. En daarna zal dominee het hart met ons danken. Dus we gaan eerst nog zingen en daarna nog danken.
Voordat wij naar huis gaan, danken we de Heer voor alles wat hij ons vanmorgen gegeven heeft. En bidden wij om een veilige terugreis. En dan vouwen we allemaal onze handen en sluiten we onze ogen. Zijn we eerbiedig en stil voor de Heer. Barmhartige Heer in de hemel. Wat bent u goed voor ons deze morgen. U sprak tot ons vanuit uw woord. U daalde daarin naar ons af. En u vroeg aan ons om te geloven in de Heer Jezus Christus en om u lief te hebben en onze naaste als onszelf. Wij vragen u, geef ons dat geloof. En als u het ons gegeven hebt, maak het dan sterker. En geef ons liefde in ons hart, tot u en tot onze naaste. We danken u dat alles goed mocht verlopen, dat het gezellig mocht zijn bij het knutselen, dat we een mooi verhaal hebben beluisterd. En we vragen u, gaat u met ons mee als we teruggaan naar huis? Beveilig ons over de onveilige wegen en wees de rest van deze prachtige dag met ons. Bewaar ons voor het verkeerde en vergeeft u alstublieft genadig al onze zonden. Wij danken en bidden dat u, in Jezus' naam alleen. Amen. Allemaal wel thuis.